Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over ontmoetingen met Jezus.
Markus 2, vers 1 tot met 13. Jezus gezag betwist. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godlastelijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus wist meteen wat ze dachten, en dus zei hij: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde zeggen? Uw zonden zijn u vergeven? Of sta op, pak uw mat en loop. Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het, ze stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen.
Vanmorgen is het hulpverleningszondag, gemeente. En hoe helpt Jezus en hoe mogen we in zijn naam ook helpen? We gaan verder met de preekserie van Rick. Denk ik dat jullie ook wel één of twee afleveringen gehad hebben. Een preekserie tot de lijdenstijd over samen met en van Jezus zijn. En vanmorgen gaat het over elkaar naar Jezus brengen. Markus 2, 1 tot 12 hebben we het gelezen. Kort gezegd, als ik deze geschiedenis weer lees en ik kent het ook van vroeger en zo, dan word ik er altijd blij van. Dat komt uiteraard door Jezus, maar ook door die indrukwekkende vier vrienden die hun verlamde vriend naar Jezus brengen. Daar gaan we op focussen straks. Maar eerst wat eraan vooraf gaat, dat is ook goed om het in de context te krijgen. De Heer Jezus is eigenlijk al een heel tijdje aan het preken rondom het meer van Galilea. En dat is niet alleen preken, maar dat is ook, laat ik het zo zeggen, aan de vleet wonderlijk genezen. Aan de vleet demonen uitdrijven, ook dat. En het was overal waar hij maar kwam. En steeds meer mensen gingen Jezus achterna lopen. En dat was, lezen we ook in de Bijbel, vooral om zijn wonderen. Ook in het grotere stadje Capernaum aan het meer van Galilea. En telkens als Jezus ook weer wonderen deed, zei hij er expliciet bij, vroeg hij er expliciet om er niet over te spreken, over die wonderen. Dat niet door te vertellen. Dat was vooral omdat Jezus, dat lees je ook in het evangelie, Jezus zei dat vooral omdat hij amper toekwam, zo zei hij dat zelf ook meerdere keren aan het begin, dat hij amper toekwam door al die vele genezingen en de tijd die dat in beslag en hoe mooi het ook was, maar hij kwam er amper aan toe om te doen waarvoor hij eerst gekomen was. In het begin vooral, om te preken, om het evangelie te verkondigen. Hij kwam er gewoon bijna niet aan toe, want telkens werden er weer mensen gebracht. En ja, je weet hoe Jezus is, dan is hij weer vol liefde. Nou, hij zei dus, zeg het niet, maar wat gebeurde er? De mensen zeiden het wel. Met een lopend vuurtje, hoe noem je het, ging dat door de stad heen, door heel dat meer, over heel dat meer van Galilea, al die plaatsjes eromheen. Van, moet je kijken wie er nu is, wat voor persoon dat is, Jezus. Het doet het een en de ander geweldige, spectaculaire dingen. Allemaal wonderen. Nou, en dan weet je wel hoe het gaat. Dan kan je heel goed voorstellen dan waar Jezus maar was. Het werd er eigenlijk gewoon steeds drukker. Steeds drukker met vooral mensen met allerlei beperking. Met allerlei nood. Het zal dat ook een gezicht geweest zijn. En inderdaad, wat ik al zei, zo is Jezus. Het was van zijn kant weer genezing op genezing. En uitdrijving op uitdrijving. En nou, het cirkeltje is weer rond. Steeds meer mensen kwamen maar op Jezus af. En dan besluit Jezus het vers voor ons gedeelte. Ja, eigenlijk een paar dagen maar naar de wildernis te trekken. En daar de rust en de stilte te zoeken. En dan in ons eerste vers gaat Jezus weer naar Capernaum. En dan lees je daar ook, is ook mogelijk te vertellen, dat hij daar iets van een, ja nee, moet ik eigenlijk gewoon zeggen, een thuis had. Ik dacht dat dat ook zo vertaald wordt. Een thuis had. En waarschijnlijk is dat het huis geweest van Petrus en Andreas. Weten we niet zeker. Maar hij had daar een thuis. Zo staat het er ook. Hij was weer thuis in Capernaum. En ook als hij dan weer thuis is in Capernaum uit die wildernis, is het gelijk weer raak. Jezus is aan het preken in zijn woonkamer. Laten we het zo ongeveer voorstellen, midden in zijn huis. En het puilt daaruit. Gewoon alles is bezet. Mensen die staan zelfs, nou een beetje in onze termen, in de gang en zelfs nog voor de voordeur. Misschien wel helemaal uit het tuinhekje vandaan. Die indruk krijg je er, vooral ook in het Grieks. Het is er overvol. Overvol mensen. En dan komen er ook nog eens een keer vier vrienden aan. En die hebben op een lichtmatje met aan elke hoek een touw een vriend. Die dragen ze. Een verlamde vriend. Hun bedoeling is duidelijk. Je ziet ze gaan. Zij ook willen naar Jezus. Maar het is onmogelijk. Het is daar overvol. Mensen blokkeren schouder aan schouder de toegang tot Jezus. Je komt er niet doorheen. Niet door de voordeur en die woonkamer. Het is gewoon onmogelijk. Het is een mission impossible. Dat je nou ja, dan maar teruggaan of zo. Want ja, je kan wel onbeleefd worden en weet ik wat gaan doen. Maar toch zijn ze niet, dat is het bijzondere, bepaald niet voor één gat te vangen. Ze houden vol. En dan maar, laat ik het toch maar zo zeggen, en dat is het ook, brutaal. Wat je ervan vindt, vind je ervan, maar het is ook brutaal. Ook heel inventief, ook heel creatief om via de buitentrap het platte dak op te gaan en dan maar het platte dak open te breken. En in Jezus' woonkamer is het van boven. Hoe is het geweest? Nou, ik denk opeens plotseling daar zo van boem, 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 boem. Een hele waai. En er ontstaat een gat. En daktegel na daktegel wordt weggebroken. Hoe gaat het? En de huiseigenaar zal er niet blij mee geweest zijn. Ofwel, ik denk het niet. Heel je huis onder het stof. En dan bovendien je dak er ook nog eens helemaal aan. Dat gaat in de papieren lopen. Het zijn allemaal van die dingen. En Jezus vervolgens. Ja, dat is best ook wel lastig als predikant. Dan, die moet echt zijn preken voor onderbroken hebben. Daar kon hij niet tegenop preken. Of doorheen preken. Iedereen daar totaal onder het stof. En compleet perplex. Dat moet het geweest zijn. Want wat is het een ongehoorde actie. Wat een lef van die vier vrienden. Iedereen hadden ze tegen hem kunnen krijgen. Misschien was dat ook wel zo. Waar zijn jullie nou mee bezig? Kom op zeg, wel een beetje normaal blijven. Wel een beetje regulering. Toch nog maar voor de volgende keer of zo. Maar dit gaat niet goed joh. Het is net een beetje weg van de boeren die aan het protesteren geweest zijn. Joh, ergens toch wel. Want we zouden het zelf ongeveer gevonden hebben. Maar ze deden het. Ze deden het. En ze hebben voor elkaar wat ze zo graag wilden. Hun verlamde vriend is daar waar hij moet zijn. Daar willen ze hem hebben. Geen betere plek. Voelt u het? Dat is het geweest. Dat is de drijf. Aan de voeten van Jezus. Waaruit kwam nou uiteindelijk deze passievolle, brutale, ongehoorde, groteske actie van die vier vrienden. Waaruit kwam dat voort? Wat zat er achter? Nou, heel kort door de bocht. Jezus zegt het. Uit hun geloof in Jezus. Jezus ziet het er vanaf. Dat lees je ook in vers 5a. Ik herhaal het. Toen Jezus hun geloof zag. Die boel werd opengebroken. Er kwam die verlamde man aan die touwen. Wat een. Van zo naar beneden. En hij zag die vrienden. En wat je dan leest is. En Jezus zag hun geloof. Dat staat er. Jezus zag hun geloof nog beter in actie. Kon niet, ja, natuurlijk hij wel, maar hij zag ze vooral in actie. En zo schrijft de apostel Jacobus er ook later over, dat geloof te zien is. Ja, ja, aan haar werken. Geloof, nu haal ik even Paulus erbij, gewoon in een vogelvlucht. Geloof in Jezus, dat geeft in termen van vandaag radicale, praktische verandering. Geloof in Jezus, dat kan niet blijven, laat ik me zo uitdrukken, bij een theorie, bij een theoretische overtuiging, waarover je het kan hebben. Geloof in Jezus transformeert. Geloof in Jezus werkt. Geloof in Jezus doet, transformeert je hart. En dan nog duidelijker gezegd, dogmatischer, technischer, hoe zeg ik het allemaal? Geloof komt van de Heilige Geest. Via het zwaard heb ik hem van de Heilige Geest. Het woord. En de Heilige Geest, die geef je ermee, laat ik het ook zo zeggen, de voleinder van het geloof. Jezus in je hart. En met Jezus woord zullen die vier vrienden ook in hun hart geraakt zijn. Dat moet het geweest zijn. Onder die preken moet dat gebeurd zijn. Waarop ze vervolgens ook Jezus in hun hart ontvangen hebben. En dat wil Jezus. En daarom zei ik dat ook. Dat Jezus toen nadrukkelijk ook gezegd heeft, mensen, hoe geweldig is het om te genezen. Een beetje apart van Jezus zou je ergens zeggen. Joh, Jezus, genezen is zo belangrijk, zo mooi. Wat kunnen de mensen op wachten? Nee, zegt Jezus, ik heb maximale tijd nodig om een evangelie te brengen. Mijn woord te verkondigen. Nou, dat is hiervoor. Want op het woord, door de Heilige Geest, komt er geloof in je hart. Jezus in je hart. Geloof in je hart is Jezus in je hart. Dat is de wonderlijke, heerlijke waarheid die hier ook gebeurd is. En daar had Jezus het ook over in de wijngaard. Hè? Het is echt wel superbelangrijk. Wat zei hij op zijn hurken in de wijngaard? Daar zei hij, geloof in mij persoonlijk. Dat vroeg hij. Geloof dat is in mij persoonlijk zijn en blijven. En geloof in mij is ook dat ik in jou persoonlijk blijf. Voelt u aan? Dit is niet een theorie, een ietsje. Dat is levend. Dat is Jezus zelf in je. En daarvan zag Jezus bij die vrienden. Hij zag het. Een beginsel van resultaat. Laat ik dat zomaar zeggen. Beter gezegd, niet resultaat, vrucht. En wat zag Jezus dan? Nou, als je gewoon het ook zelf al ziet. Neem die vriendschap van die vrienden. Wat soort vriendschap is dat? Nou, daar schreef Paulus aan de christen Filippenzen ook over. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. Dat zag Jezus als beginsel van geloof. Vriendelijkheid, wat is dat? Dat is gerichte liefde. Dat begint heel eenvoudig, maar hoe mooi. Met aandacht. Met oor. Met oog. Met je hand en je voet. En het komt van God. Hij deelt het royaal uit met al het goede uit zijn hand. Al het goede komt van God. Ook dat. En hij deelt het uit aan iedereen. Gelovig en ongelovig. En hoe had Jezus dat van zichzelf voor de wereld? Voor ons. Hij had het tot het einde. Hij had het tot het kruiseinde. En in die vier vrienden is dat door de geest op het woord van Jezus ook ingeslagen. En je ziet het gebeuren. Je kan het invullen. Daar hebben die vrienden het een en ander voor gedaan. Met passie. Hoe begint dat? Dat begint dan met het punt. Ik weet niet precies hoe het leven was. Ik weet wel dat het een hard leven was. Dat ze echt wel elke dag voor de kost moesten werken. Dat ze niet zoveel snipperdagen hadden. Hoe noemen we het allemaal vandaag? Die wij hebben. Dat is een feit. Ze moesten werken en nog eens werken. Want anders dan ging het niet goed. Was er geen brood op de tafel. Dan liep het niet. Zeker. En ze maken vrij. Dat is al zo'n eerste ding. Je kan je overheen gaan en vanzelfsprekend vinden. Ze maken een dag vrij. Ze zeggen op een of andere manier tegen hun baas of tegen het land. Wij zijn er even niet. Ze zullen waarschijnlijk gezinnen gehad hebben. Ze hebben gezegd van. Vandaag even niet. Even niet onze zorg. En ga zomaar door. Waarom was het? Om hun verlamde vriend naar Jezus te brengen. En dan zullen ze er ook nog laaiend enthousiast achteraan gezegd hebben tegen hun verlamde vriend. Man, we gaan het doen. We gaan je naar Jezus brengen. We gaan daar tijd voor vrijmaken. We doen het voor jou. Want weet je, uiteindelijk, Jezus kan je redden. We brengen naar hem toe. We brengen jou naar hem toe. Gemeente, u vindt mij misschien soms wel een beetje van, nou, niet overdreven, misschien ook wel. Maar ik fantaseer dit niet. En ik denk dat ik me eigenlijk nog, gewoon voor de tijd, weet je wel. Want ik wil ook geen uur preken. Gewoon veel te veel inhoud. Want Jezus zag, nog een keer, in vers 5a. Even terug. Ik zei het al. Hun geloof. Wat staat er in het Grieks? Pistin. En geloof, dat kan ook wel een beetje bij ons zo zijn van, ik geloof het wel. Of een misschien, of een mooi. Geloof, pistin, dat is, laat ik het zo zeggen. Dat is totaal iets anders dan wat heel veel mensen daar ook hadden. Nieuwsgierigheid, naar een spektakel. Wat is dat? Daar wil ik van weten. Pistin, dat is veel meer dan, ja, wat ik net zei. Geloven in, nou ja, een soort misschientje. Geloven in een waarheid. Dat je heel voorzichtig, ik zeg het nog maar een keer herhalend, misschien iets, en je bent er ook heel voorzichtig mee, iets aan Jezus kan hebben. Want ja, er zijn ook wel meer andere positieve levensinstellingen en je wil iedereen respecteren en waarderen en je bent maar heel voorzichtig. Dat is niet Pistin. Pistin, dat is hoe je het kan zeggen met je hele hart. Vertrouwen op de Heer. Alleen op hem. Niet vertrouwen op de Heer, want dan kan je dan zeggen van ik vertrouw op de Heer. Maar, nee, alleen op hem. Dat is onvoorwaardelijk alleen op hem willen vertrouwen. Vol passie. Als je pistin zegt tegen een Griek, dan is het niet van nou ik meen het wel. Of ik denk het wel. En het is ook mooi. En ik. Nee, dan is het dus voor buigen. Dit is mijn alles. Dat is pistin. Op hem. En dan hem ook benoemen wie die is. Als de enige. Ware. Laat even tot je doordringen, want wij hebben ook allemaal, ook wel onze Christussen. Laat ik ook. Maar hij is de enige Christus. De ware, de volstrekt betrouwbare. De, ouderwets woord, de zalig maken. Want je kan het niet zo gek maken of zo groot maken of je kan bij hem terecht. Van het begin tot het eind. Hoe moet ik het zeggen? Dit, deze passie. Ik hou er wel van hoor, gewoon sowieso. Maar nou ben ik eventjes doorgegaan. Dat is pistin. Passievol geloven. Ik kan er niet onderuit. We gaan naar Jezus toe. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kom vriend, we nemen jou mee. Hij heeft ons geraakt tot in het hart. Dat is het geweest. Nou, en daar zag Jezus vrucht van. En dan zeg ik erachteraan, logisch. Logisch. Als je zo in vuur en vlam bent, dan gebeurt er wat. En ergens technisch is het ook logisch, want wie heb je in je hart? Jezus, levend. En als je Jezus kent, als je weet wie hij is, met zijn kruisliefde tot het einde, die gaat niet stilzitten in jouw hart. Mag ik het zo zeggen? Ben jij anderen naar Jezus? Ik kan dan achteraan zeggen, en dat zeg ik ook, hè? Geloof ik ook helemaal. Anders zou ik gewoon niet waar zijn. Als je vol van Jezus bent, dan doe je het. En gelijk, en dat is ook het punt, dat moet ik ook benoemen. Weet ik van mezelf, en u zult het ook wel weten, kunnen er naast die Jezus in je hart, hoe moet ik het zeggen, en al die passen ook tegenbewegingen zijn. Zodat je heel praktisch, een beetje abstract, halverwege iemand naar Jezus brengen, toch stopt. Zodat je het misschien nog praktischer alleen maar over Jezus hebt. Wat zijn dat voor tegenbewegingen? Nou, ik denk dat angst een hele grote is. Ik ga het niet verder invullen, maar denk er zelf maar eens verder over na. Hoe vaak kan angst ons regeren om vrij voor Jezus uit te komen en expliciet te vermelden. Hij is mijn Heer, Hij is mijn zaligmaker. En van Hem mag je het verwachten. In liefde natuurlijk, hè? Niet push, maar gewoon. Alleen al in dat, hè. Ik denk dat er veel angst achter zit. Maar ook uiteraard geloofsaanvechting. Eigen geloofsaanvechting. En mensen, dat is belangrijk om erbij te hebben, anders snappen we het niet meer. Want dan zeg je, ja, maar mijn hart is vol van Jezus en toch doe ik het niet. Ja, je hebt ook je vlees. Dat beeld moeten we er niet uithalen, dat zegt Paulus ook. Het vlees, dat komt van Satan, van zijn tegenstander. Die blijft opspelen, misschien soms wel meer, hoe meer Jezus in je hart werkt. Maar dan, oké, ik ga terug naar dat beeld. Naar dat heerlijke beeld van vanmorgen. Die vier vrienden, die hun verlamde vriend aan Jezus voeten brengen. Het zegt ons vanmorgen heel veel. Jezus zegt ons heel veel. Tenminste mij van de week. Als ik er zo naar kijk en denk ik, wie ben ik? Met al mijn tegenbewegingen. Dan zie ik hier Jezus tegen me zeggen. Met die vier vrienden daarboven in het dak. En die vijfde daar op de grond. Die zegt, toe jongen. Toe mijn zuster en mijn broeder. Geloof nou meer in mij. Doe je nood groot genoeg. En breng ze maar aan wie je denkt, vrijmoedig bij mij. Want bij wie zijn jouw dierbaren, je vrienden, je collega's, absoluut beter uit dan bij hem? Jezus zou het zeggen. En Jezus zou ook zeggen, zie je het niet in dit beeld? Ik was in hun hart, hè? En ik wil het in jouw hart ook uitwerken. Ik werk mee. Ik werk zeker mee. In jouw brengen. En jouw brengermakerij, hoe noem ik het, van mensen bij Jezus. En het allermooiste is, dat heb ik ook wel in gesprekken of zo. Hè, dan ga je het eerst hebben over Jezus. En dan krijg je meer vrijmoedigheid. En dan ga je Jezus brengen. En dan komt er een moment, dan voel ik in mezelf van, Ik hoef het niet helemaal, je wil het wel graag, maar je hoeft niet af te maken. Je mag ze overgeven aan Jezus, zoals die verlamde mannen. Laten zakken naar Jezus toe. En dat zegt Jezus ook in het beeld. Ik maak het uiteindelijk helemaal goed. Ik kom er helemaal in mee. Weet je dat? Daar mogen wij meer in geloven, denk ik. Dan het tweede gedeelte, want we moeten ook bij de tekst blijven. Het tweede gedeelte van vers 5. Toen Jezus hun geloof zag, daar hebben we het over gehad, zei hij tegen de verlamde, dat komt nu, zoon, je zonden zijn je vergeven. Toen dacht ik van de week, als ik nou een van die vier vrienden geweest was, zou ik dat wel willen horen. In ieder geval, als allereerste, zoon, je zonden zijn je vergeven. Waarom zei Jezus dat? als allereerste tegen de verlamde. Vergist Jezus zich? Nou, dan moet je gewoon heel snel zijn. Nee, het is Jezus die het nu zegt. Gemeente, laat ik het zo zeggen. Dat is wat ik eruit leer. Zijn zonde was de grootste nood van de verlamde. Wat de verlamde het allernodigst had, ja, dat was geen lichamelijke genezing, maar zondevergeving. Verzoening met de Vader door Jezus. En dat geldt voor ons allemaal. Zoon, je zonden zijn je vergeven. Dat is het eerste wat hij zegt. Dat is het eerste. Dat is het eerste wat de Heer ook met jou wil, de Heer Jezus. Want laten we gewoon wel zeggen, in alle hulpverlening van Jezus naar ons en van ons naar anderen toe, is ons grootste probleem. En het grootste probleem van de wereld, dat God en onze zonden niet samengaan. Allereerst en allerlaatst niet. En ik wil niet zwarterig doen, maar hoeksteenharen, gemeente, iedereen, denk daar niet te licht over. Dat is een probleem. En aan de andere kant, ik ga door, ik heb het genoemd, hè. Aan de andere kant mag je ook niet te licht denken, dat is het wonderlijke van God. Hoe God liefdevol en genadig, hoe ik ook mocht bidden, dat kwam door de geest al in me op om te beginnen, vergeeft. Het zijn twee enorme diepten, net als dat schaap, de schaap en de goede herder, hè, dat beeld. Aan de ene kant, het gewoon echt niet kunnen, rampzalig iets. Zonde. Dat is een ramp. Voor de eeuwigheid. Dat is ons grootste probleem. En aan de andere kant. God kan er niks mee, moet ik nog zeggen. En aan de andere kant, diezelfde God. Die veelvuldig vergeeft. Net zo groot, groter. Zijn liefde was groter, gelukkig. Dat. Laten we het niet vergeten. En dan wat Jesaja door de profetenmond. Wat door Jesaja's profetenmond. Door God gezegd wordt, hè? Ik ben het die je overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf. En aan uw zonde denk ik niet. Nou mensen, dat is het complete verhaal. Zoon, je zonden zijn je vergeven. Wie zegt het? Jezus. Jezus, die even later zou zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar zit diezelfde spanning weer in. Hoe groot onze zonde. En hoe groot onze genade. En Jezus ertussen. Het trof mij weer opnieuw. Want ik heb jullie ook gepreekt over toch de goede herder en de schapen. Nou, ik weet het, ja, hè, precies. Daar ook, hè. Ik ging ermee aan de slag. En je kent het verhaal. Weet ik hoe lang al niet in Noord-Holland gehoord en overal en zo. En bedacht en... En dan denk ik, joh, er staat wel 4 keer, nou ik herhaal maar 1 keer, 4 keer in. Ik geef mijn leven voor de schapen. Is hier hetzelfde, gemeente? Als het evangelie goed gaat focussen, dan gaat het daarom. In eerste en laatste instantie. Dat Jezus tussen die zonde van ons en zijn Vader aan de andere kant zijn leven gegeven heeft. Ja. Zeker gaat het christelijk geloof, en verkondig het ook, over onbetaalbare, prachtige ethiek en heiliging voor het dagelijkse leven. Het kent de hoogste normen en waarden, wat Jezus ons leert voor het dagelijkse leven. Het gaat zo ontzettend, ik bedoel het niet negatief, over naastenliefde en naastenliefde. Zeker weten wel, maar eerst gaat het over Jezus' liefde tot het einde. Over de allergrootste en allernodigste verlossing van mensen. Uit een leven zonder God. Uit Satans klauwen. Ik kleur het diep, maar ik kleur het reëel. Het evangelie gaat over een weg, weg van de dood. Weg van de hel en weg van eeuwig zonder God. Een mens naar Jezus brengen, dat is voor het tijdelijke en voor het eeuwige. Voor het tijdelijke, één, ja, ook nu al, voor verzoening met God. En twee, mensen naar Jezus brengen. Je mag het doen om wat gebroken is te laten helen. Als bij de verlamde man. Van zijn beperktheid naar weer ruim leven. Mensen naar Jezus brengen nu, dat is breed. Dat is vernieuwing bieden in alle facetten van het leven. Hoe heerlijk nu om met Hem te leven. Mensen naar Jezus brengen, dat is mensen de gelegenheid geven, gaat nog dieper, om hun banden aan Satan te verbreken. En mensen naar Jezus brengen, dat is klein en groot en alles tussenin, dat is zeker ook het goede voor elkaar doen. Dat is hulp op hulpverlening, hulp op hulpverlening. Het kan niet genoeg, het kan niet ver genoeg gaan in navolging van Jezus. En mensen naar Jezus brengen is ook voor de eeuwigheid. Dat wil ik u vooral ook meegeven. Het komt er allemaal in mee. Ja, door dat zinnetje wat ertussen staat. Zoon, je zonden zijn je vergeven. Tussen al die liefdadigheid, al dat helpen heen, staat het. Ik wil nog wel één opmerking geven. Want er zijn best ook wel uitleggers geweest die Marcus 2 gebruikt hebben, laat ik het maar zo zeggen, ik laat het even extra fel zeggen, gebruikt hebben om te beweren, ook een fel woord van mij, sorry, om te beweren dat er een directe connectie sowieso is, hoe noem ik het, tussen jouw zonde en jouw ziekte. En in het praten van mij gaat het al fout. Het is vroeger veel te veel gebeurd en het gebeurt ook nu nog, maar dat mogen we echt niet doen. Wij mogen niet de connectie leggen tussen persoonlijke zonde en persoonlijke ziekte als iets van een gegeven. Wat je wel mag doen, dat is dit. Dat is zeggen, jouw ziekte en jouw nood is ook de mijne. Jouw ziekte, jouw nood, komt door onze aller schuld richting God. Komt vanwege ons aller gebrokenheid. Ik kan daar meer over zeggen, maar dat wil ik toch zeggen. Mensen gaan niet denken van, hè, oh, dat is, nee, dat is het niet. Wij allen zijn zondaren. Nou, er waren ook nog schriftgeleerden in Jezus' woonkamer, ja. Die kwamen niemand bij Jezus brengen. Ze zaten enkel te luisteren. Ja, sorry dat ik het zeg. Maar om hem gelijk te halen. Dat was hun insteek. Daar waren ze vol van. En dat deden ze ook nog een beetje vrome manier. Ze probeerden Jezus te snoeren. En het ging via de weg van beschuldiging. Dat deden ze nu ook weer. Ja, was het van Jezus geen godslastering nu? Om te beweren dat hij zonde kon vergeven? Dat kan God toch alleen? Als Jezus mens was, dan hadden ze gelijk. Alleen God kan het en heeft het recht om zonde te vergeven. Maar Jezus is Gods zoon. God in het vlees. Die gekomen is om hier wonderlijk te helpen. Wonderlijk te verlossen voor het tijdelijke en het eeuwige. En hij wil in jouw hart jou inschakelen. Vier vrienden brengen hun vriend in geloof naar Jezus. Een verlamde vriend, wat een heerlijk beeld. Houd dat vast. Leef het uit. Jezus. Het is zo simpel gezegd, maar zo mooi lied. Wil ons allergrootste en hoogste vriend zijn. Jij ook van hem. Als dat zo is, of je wil er naartoe groeien. En de geest wil het in je werken. Jezus meer in jou. Dan is het toch ook de allergrootste en hoogste vriendendienst om wie maar bij jouw allergrootste vriend te zijn. Je gunt elkaar toch de beste vrienden, of niet? Het is bovendien tot Jezus' verheerlijking, dat zien we ook nog in Marcus 2. Nadat Jezus tenslotte de verlamde bevolen had, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. Was dat hele overvolle huis ook nog wat, hè? Compleet buiten zichzelf geraakt. En hadden ze inderdaad gedaan waar hij zo recht op heeft. Jezus verheerlijkt. Ze zeiden het. We hebben nog nooit zoiets gezien. En de Heere wil dat in ons uitwerken. Wie ben jij?
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.